Gemeente van Jezus Christus, klein deel van de wereldwijde kerk. Een Indianenhoofdman kreeg de vraag voorgelegd of hij kon verklaren waarom het Indianenleven niet werd voortgezet. De belangrijkste oorzaak, antwoordt hij, is dat we geen schaal meer hebben. De schaal waaruit we het leven dronken is stuk gevallen. De vaste gewoonten en gebruiken, de vertrouwde woorden en tekens die we in onze omgang, in onze gezinnen en godsdienst hadden, ze zijn verdwenen. Er is geen schaal meer waaruit we het leven samen drinken. Vergelijk dat eens met de avondmaalsviering. Ik moest daaraan denken. Het is nog niet zo heel lang geleden, voor de tijd die we coronatijd noemen, dronken we samen uit één beker. Dat weten we nog wel. Die ging van hand tot hand. En natuurlijk wisten we ook toen wel dat dat niet heel hygiënisch is. Maar we stonden daar wat minder bij stil. De beker ging van hand tot hand. We dronken samen uit dezelfde beker. Voor de katholieken is dat misschien een beetje vreemd, want daar drinkt alleen de priester. Maar bij de protestanten ging de beker zo rond. Ja, dat doen we niet meer. Nu hebben we elk ons eigen bekertje wat rondgedeeld wordt. Ieder zijn eigen bekertje. En natuurlijk, dat is veel hygiënischer. Daar is geen twijfel aan. Maar hier botsen wel twee manieren van denken. Zeg maar de wetenschappelijke en de spirituele. En wat we hier gedaan hebben, hier in deze kerk, is die twee werkelijkheden allebei een plek geven. Het avondmaal blijven we natuurlijk vieren. En we drinken ieder uit ons eigen bekertje. Maar, ik moet zeggen, het is misschien mijn persoonlijke overtuiging, maar het samen drinken uit de beker, dat we dat niet meer doen, daarmee hebben we wel iets verloren. We hebben iets verloren. Als die Indianenhoofdman zegt, er is geen schaal meer waaruit we het leven samen drinken, dan bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk een schaal, maar de schaal van onze cultuur, onze tradities, onze godsdienst, ons geloof. De gemeenschappelijke schaal is gebroken. Ieder heeft zijn eigen schaaltje. En dat is niet iets nieuws. Laten we eerlijk zijn. Toen de protestanten in de 16e eeuw uit de kerk gesmeten werden en daarbuiten hun eigen weg vonden, toen brak de schaal in vieren en vervolgens in de loop van de tijd in nog veel meer kleine stukjes. In het jaar 1000 was die trouwens al in tweeën gebroken. Er was echter wel één bron. Één bron waaruit de schaal gevuld werd. Het evangelie. En nu, in het ecumenisch proces, nu we als kerken elkaar weer opzoeken, nu plakken we die stukjes weer aan elkaar met respect voor de breuklijnen. En ik vond dit plaatje daar wel heel mooi bij passen. De breuklijnen zijn met gouden kool aan elkaar gelijmd. Ze zijn er, maar er is toch ook één schaal. Als we luisteren naar dat evangeliegedeelte van vandaag, zoals dat door Wesley werd voorgelezen, dan horen we een van de dragende teksten van ons christelijk geloof. Ze zijn net zoals de 10 woorden, de 10 geboden, de decaloog, een basis voor onze cultuur, ons denken, onze ethiek, en dat is praktische filosofie, de leer van goed en kwaad. Ze zijn de basis van ons geloof en leven. U kent ze wel, die woorden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En dan verderop, pleeg geen moord, of iets klassieker, gij zult niet doden. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Of met andere woorden, gij zult niet begeren. En zo klinkt in de bergrede, of hier in het Lucas-evangelie, misschien beter de veldprediking, want er staat dat Jezus afdaalde naar de menigte, naar zijn leerlingen die daar waren. En daar zegt Jezus, hij richtte zijn blik op de leerlingen en hij zei, gelukkig jullie die arm zijn, want jullie, van jullie is het koninkrijk van God. Let op, het is een constatering, geen wens van zo gelukkig nieuwjaar, nee, Jezus kijkt ons aan en hij zegt, gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Wij kennen die woorden en wellicht kijken we er niet meer van op. Ze zijn zo bekend. Maar het is toch vreemd? Die 10 woorden van het Oude Testament, het Oude Verbond, zijn beter te volgen dan dit wat Jezus zijn leerlingen zegt, wat hij hen leert. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap. Wees verheugd als die dag komt waarop mensen je haten, buitensluiten, beschimpen en je naam door het slijk halen. Dans dan van vreugde. Kom op, Jezus. Je moet wel serieus blijven. Waarom zou je daar in Gods naam blij over zijn? En er zijn ambetante christenen die overal ruzie krijgen en die denken dat dit dan op hen van toepassing is. Jammer, ambetante christen, maar Jezus denkt hier niet aan jou. Het gaat over mensen die omwille van de mensenzoon, doordat ze iets met Jezus hebben, gehaat en buitengesloten worden. In de Bijbelgroep van Handelingen, daar lazen we vorige week over de vervolgde christenen. Zij zijn de eerste aan wie wij moeten denken. Voor hen zijn deze woorden eerst en vooral bedoeld. En voor al diegenen na hen die de woorden van Jezus serieus hebben genomen en daardoor vervolgd en zelfs gedood werden. Niet omdat ze zelf niet om uit te staan waren. En dat brengt ons wellicht bij de volgende gedachte. De 10 geboden, daar kunnen heel veel mensen wel amen op zeggen. Ze zijn vrij algemeen aanvaard. Jezus gaat echter een stukje verder. Zijn ethiek, zijn leer van goed en kwaad, vraagt ons om meer te doen dan het gewone. Dat blijkt uit het vervolg. Als hij bijvoorbeeld zegt, heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Hij vraagt van zijn leerlingen meer dan het gewone. Hoor je? Van zijn leerlingen. In het evangeliegedeelte wat we lazen, wat jij las, Wesley, komen namelijk 3 groepen voor. Eerst de apostelen. Zij zijn met Jezus op de berg. Het zijn er 12, net zoveel als de stammen van Israël. Zij zullen het werk van Jezus voortzetten. Zij zijn zijn zaakwaarnemers, zijn ministers, zijn ambassadeurs. En dan de leerlingen. Dat zijn er heel veel. Zijn volgelingen. Degene die bij Jezus in de leer zijn. En tenslotte is daar ook de menigte. De geïnteresseerden. Die Jezus volgen om wat hij te zeggen heeft, hen aanspreekt. Of omdat ze kwalen hebben, ziek zijn en van hem heling, genezing verwachten. Ze proberen hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. Als Jezus zijn zaligsprekingen uitspreekt, kijkt hij zijn leerlingen aan. Hij richt zich tot hen. Zij zijn degenen van wie hij meer dan het gewone verwacht. Dat geldt dus niet voor de menigte, maar wel voor hen die hem volgen willen. En de vraag aan ons is, bij welke groep hoor jij? De apostelen, de leerlingen of bij de menigte? Van zijn leerlingen, vanuit het Grieks noemen we die ook wel discipelen, verwacht hij meer dan het gewone. In een boek met de titel De Toekomst van de Kerk, wat wij binnen de kerk met een aantal pastoren gelezen hebben, De Toekomst van de Kerk met als ondertitel Een essay vol rouw en hoop, van Arnoud van de Dijl, schrijft hij over wat we zouden gaan missen als de kerk er niet meer zou zijn. Wat zouden we gaan missen in onze samenleving als de kerk er niet meer zou zijn? Nou, hij noemt dan verschillende dingen, onder andere de gebouwen, de kunst en de verhalen. Maar ook dit. Het gaat in het evangelie niet over de dingen die je van iedereen mag verwachten. Het is een appel. En een appel is een beroep, een dringende vraag. Het is een niet aflatend appel dat je in zekere zin ook nooit genoeg gedaan hebt. Je kunt niet zeggen, ik heb nu een vluchteling geholpen, dus ik hoef niets meer te doen. Met andere woorden, de basisregel, zoals niet doden, niet stelen, dat geldt voor iedereen. Daar hoef je geen christen voor te worden. Het appel dat het evangelie op mensen doet is niet een aanmoediging om heel braaf je belasting te betalen en niet door rood te rijden, maar het gaat een stap verder. Jezus noemt dat in de bergrede een extra mijl. Een extra mijl met iemand oplopen en de andere wang toekeren. Daar ben je dus nooit klaar mee. Juist daarom wil je die verhalen blijven lezen. Want het is andere koek dan wat we in de wereld om ons heen tegenkomen aan boodschappen. En de vraag aan ons is dus, laten we ons daardoor aanspreken. Willen we bij Jezus in de leer gaan? Je zegt misschien, ja, anders was ik hier niet in de kerk. Maar in het evangelie lezen we dat veel leerlingen Jezus uiteindelijk verlaten. Als het moeilijk wordt, dan geven ze op. De een naar de ander. Jezus vraagt aan de 12, de intimi, die jij hier apostelen noemt, zouden jullie ook niet weggaan? En dan antwoordt Simon Petrus, naar wie zouden we gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en we weten dat u de heilige van God bent. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in die veldprediking in Lucas 6, jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Moet je het dan om de beloning doen? Nee, zeker niet. Volgeling van Jezus zijn, christen zijn, niet alleen in naam, maar werkelijk in de praktijk van alle dag, is met Jezus lijden. Niet omdat je ambetant bent, maar omdat je de minste durft te zijn. Omdat je meer waagt te doen dan het gewone. Met vallen en opstaan achter Jezus aan. Durf jij het aan? Een vraag aan ons. Durf je dat aan? En je bent daarbij niet alleen. Je bent deel van een gemeenschap. Een gemeenschap die altijd zal blijven bestaan. Hoe klein ook. De kerk, kerk met hoofdletters van Jezus Christus. Over die kerk gaan we straks ook zingen. En ook als je gewoon bij de menigte wil horen. Die luistert naar Jezus' woorden. Die naar hem toekomt om genezen te worden. Ook dan ben je in de kerk van harte welkom. Wees welkom om samen te luisteren en na te denken over die oude woorden uit de Heilige Schrift. Om samen te zingen. Samen stil te zijn, samen te bidden en misschien geheel te worden. Je bent welkom. Welkom om samen te drinken. Weliswaar uit kleine glaasjes, maar het is dezelfde wijn. Zoals we 2 weken geleden hebben we dat gedaan. Het heilig avondmaal gevierd. Amen.